Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze verdiepingsdienst, de vijfde in een serie over de eerste Thessalonicense brief. En vanmiddag sluiten we de serie af met een preek over 1 Thessalonicense 4 vers 1 tot 8. Ook deze dienst zal worden geleid door Thijs van Meijeren en het orgel wordt bespeeld door Wouter van der Wild. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar over de dienst door te spreken. Er staan ook vragen op de handout die u gevonden hebt in de liturgie. In de liturgie is ook een enquêtetje bijgevoegd. Met het oog op de tweede serie verdiepingsdiensten dit voorjaar, waar we dan aan een nieuw thema willen beginnen. En daar kunt u ook suggesties voor doen. Er staat hier nog een mooie bos bloemen. Die is bestemd voor mevrouw Van Beek. Tegenwoordig woonachtig in de Kapel aan de IJssel. Altijd met onze gemeente meegeleefd. En op deze manier willen wij ook de verbondenheid met haar zichtbaar maken. We bereiden ons voor op de dienst met een loflied. Psalm 81 uit het liedboek. De coupletten 1 en 4. Jubel God ter ere. Hij is onze sterkte. Want hij heeft ons gezegd, nooit gehoorde dingen. Van hem is onze verwachting. En in die verwachting wensen we elkaar God zegen.
We bereiden ons voor op deze dienst in persoonlijk stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, die het werk van zijn handen nooit loslaat. Amen. We zingen verder uit Psalm 81, couplet 7, 8, 9 en 11. over de heiligheid van Gods bevel. Laten we samen bidden om de Heilige Geest. Heere onze God, Heilige Vader in de hemel, wij prijzen U dat U bent, dat U er altijd bent, dat U leeft en regeert en dat U de moeite neemt om met ons te spreken. Wij kunnen U daarvoor alleen maar danken en aanbidden. Wij prijzen Uw gebod. Uw gebod die het leven goed maakt. En bidden U of U uw gebod in onze harten wil schrijven. Vanmiddag. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat uw gebod, die goed is, ons leven vrij maakt. Zo vrij dat wij in staat zijn u te dienen. U te prijzen met ons leven. Wij bidden u, ga niet van ons heen. Volg ons op onze wegen. Heere, wilt u helpen om uw woorden uit te leggen, uw woorden te ontvangen, uw woorden toe te passen in ons leven. Wilt u komen met de overmacht van uw spreken? Spreek zo dat uw woorden ons raken, ons omzetten, ons keren naar u, naar de verwachting van u. Dat wij op de uitkijk staan, ver vooruit zien en hopen op u alleen. Totdat uw dag aanbreekt en u komt, Heer Jezus, met de laatste bazuin. Wees vanmiddag in ons midden. Aanraakbaar dichtbij. Uit genade alleen. Amen. We lezen voor de laatste keer in onze verdiepingsdiensten uit de Thessalonicenzenbrief. Een klein stukje dit keer. Eigenlijk hadden we nog twee diensten nodig om de hele brief globaal te zien. Maar het is goed om ook een keer een punt te zetten. Vanmiddag 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot en met 8. Daar horen we het woord van God. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht. Dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen, die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Want de Heere is een wreker van dit alles. Zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik dit de spannendste preek vind van heel de serie over dit gedeelte. Maar ik wilde er niet aan voorbij gaan. Daarom hopen we met de hulp van de Heere God lijnen te kunnen trekken uit dit gedeelte naar ons persoonlijk leven. Laten we eerst zingen Psalm 86, het zesde couplet uit het zwarte boekje uit de oude berijming. Een gebed om Gods hulp. Na de preek is er een moment van stilte, van stil gebed. Waarna we dat stilte moment voortzetten met onze gebeden. Gemeente van Christus, geroepen heiligen. Paulus geeft in onze tekst bevelen. En hij geeft die, zo zegt hij in vers 1, in de Heer Jezus. En in vers 2 voegt hij eraan toe, op zijn gezag. Je kunt ook zeggen, met de blik op Jezus en uit naam van hem. Paulus durft dat aan, omdat de gemeente van Thessalonica vaststaat in de Heere. Dat heeft hij gehoord van Timotheus, zijn medewerker, die is polshoog te gaan nemen in Thessalonica, teruggekomen bij Paulus en die heeft hem verteld, zo weten we uit hoofdstuk 3 vers 8, de gemeente staat vast in de Heere. De Thessalonicenzen zijn, zoals ik dat eerder heb genoemd, vastgeschroefd in Christus. Zo vast in hem dat ze niet meer van hem los kunnen komen. En daarom vertrouwt Paulus erop dat nu hij bevelen geeft uit naam van deze Christus, dat zij die niet zullen horen als een opdracht van ene Paulus, maar als de wil van de levende God. Want zeg nu zelf, als je allebei Jezus Christus kent, als de Zoon van God, die de wil van zijn Vader kent, zeg nu zelf, dan moet er toch een gedeelde visie op de wil van God mogelijk zijn. Bovendien, de bevelen die Paulus geeft, versterken niet zijn eigen positie binnen de gemeente. Daar gaat het hem niet om. Het gaat hem niet om zichzelf. Nee, zijn bevelen zijn er alleen op uit om de Thessalonicenzen nog vaster te zetten in de liefde tot de Heer Jezus. Gezag en bevelen hebben dus te maken met een gedeelde liefde. Zonder liefde geen autoriteit, zonder liefde ook geen gehoorzaamheid. Onwillekeurig dacht ik even aan de paniektoestanden in Europa, die de afgelopen week weer heel zichtbaar werden. Dan mag je ook de vraag stellen, wat zou de gedeelde liefde zijn van al die Je suis Charlie mensen op de been? Is het angst wat hen bindt? Woede? Plicht? Zou het een gezamenlijke visie zijn op de waarde van het leven? En welke stem krijgt het gezag over zo'n kippenhok aan mensen? Zal het een stem zijn die zijn gezag ontleent aan ontzag voor God? Dit schrijven van Paulus over gezag en bevel geeft ons binnen de gemeente te denken, omdat het ons leven in Europa bepaalt, in de wereld. Staan wij vast in de Heere? Is onze gezamenlijke blik op hem gericht, op wat hij zegt en op wat hij van ons wil? Mag hij vertellen wat we hebben te doen? Of als het spannend wordt, of paniekerig, mag hij het dan niet? Vliegen we dan alle kanten op? Die vraag is belangrijk, want de bevelen die Jezus geeft zijn niet zoetsappig. Het is niet zo dat wij dat wel eventjes doen met elkaar. Of dat je het als christen daar automatisch mee eens bent. Gods bevelen kunnen er ook bij jou diep insnijden. Zeker, Gods bevelen zijn zinnig. Je kunt ze uitleggen. Je kunt hun waarde voor het voetlicht brengen. Probeer het maar inzichtelijk te maken. Dat ze nuttig zijn en een doel dienen. Dat ze altijd bevrijdend zijn. Gods bevelen zijn altijd bevrijdend. Maar beslissend is uiteindelijk niet of wij Gods bevelen kunnen uitleggen, aannemelijk maken. Nee, Gods bevelen hebben gezag omdat Jezus ze ons geeft. God zelf bepaalt in de Heer Jezus wat hij wil. En Jezus en God moet je nooit scheiden. Gods wil en bevel snijden er bij mij misschien wel diep in. Niet zo van, dat moet dan maar. Nee, ik aanvaard het op gezag van de Heer Jezus die gekomen is om mij te bevrijden van een wereld aan egoïsme, onrecht, bedrog, schijn. Al snijdt het nog zo diep, al voel ik innerlijke weerstand. Als ik God er maar door kan behagen, dan gehoorzaam ik hem. Als ik God maar kan behagen. Als hij mij maar mooi vindt. Zoals een vrouw die gaat trouwen, denkt, als mijn man mij maar mooi vindt vandaag. Wat de rest vindt en wat ik er zelf over denk, dat is ook wel belangrijk, maar dat staat op een tweede plan. Als hij mij maar mooi vindt. Wat God mij ook beveelt, wat ook maar, het zal bevrijding zijn. Ja, ook al word ik met de nek aangekeken, ook al word ik er om bespot, of zelfs gedood. Ik geloof dat, want ik ontvang Gods wil op gezag van Jezus Christus. En is het hem ook niet zo gegaan? Aan de wil van God vastgehouden, totdat hij werd opgehangen aan een kruis. En toen hij aan een kruis hing, vond God hem verreweg het mooist. Toen behaagde hij God op het best. Mijn zoon, ik prijs je gelukkig, want jij hebt vastgehouden aan mijn volmaakte wil. En omdat mijn wil sterker is dan de dood, geef ik je het eeuwige leven terug. Het eeuwige leven. En niet alleen dat is je beloning. Ook al die onwillige mensen die moeite hebben met mijn bevelen, die zich verzetten en koppig zijn, die voelen hoe diep het insnijdt. Al die onwillige mensen die ik gehoorzaam zal maken op jouw gezag, ook die zul jij van mij ontvangen. Ben jij misschien zo'n onwillig mens? Een eigenwijs mens die moeite heeft met de bevelen van God. Met zijn gebod en met zijn wil. Juist dan moet je je oren openzetten. Want dit is de wil van God. Jouw heiliging. Vers 3. Jouw heiliging. Wat betekent dat, heiliging? Er zit het woord heilig in. Voor veel mensen heeft dat woord heilig een nare klank in zich. Heilige boontjes en zo, daar hebben we geen zin in. Heilig in de zin van braaf, maar ondertussen. Een heilige doet niets fout, nou ja, misschien is dat een beetje te, maar hij steekt in ieder geval met kop en schouders boven de massa uit. Met andere woorden, wij meten heilig heel snel af aan ons gedrag, hoe je het doet. Volgens de Bijbel kun je heilig echter alleen maar zien aan God. Heilig betekent letterlijk afgezonderd tot. Je kunt je bijvoorbeeld afzonderen van een groep mensen omdat je iets te doen hebt. Afgezonderd tot. God is heilig. God zondert zich af. Waarvan eigenlijk? God zondert zich af van zichzelf naar zichzelf toe. God is in voortdurende beweging naar zichzelf toe, want hij heeft aan zichzelf genoeg. Hij hoeft zich nergens van los te maken, hij hoeft zich nergens naartoe te richten, want hij is in zichzelf volmaakt. Volmaakte liefde, heilige liefde. En nu het onvoorstelbaar wonder, God die volkomen is in zijn liefde en genoeg heeft aan zichzelf, God opent zich, hij zondert zich af en keert zich toe naar een schepping buiten hem. Hij had geen schepping hoeven maken, maar hij zondert zich af naar een schepping buiten hem. Daarom is God heilig. Hij zondert zijn liefde af voor een ander. En nu maak ik een sprong naar vandaag. Als je die schepping ziet, de wereld, wat er van geworden is, en wij daarin, verweven met kwaad en met schijn en met onrecht en met bedrog. Dwars tegen de volkomen liefde van God in. Dan kan het niet anders, dat hoort bij God, of de heilige zondert zich af van dat kwaad. Maar waar naartoe? Waar naartoe? Naar zijn verloren schepping toe. Die schepping die verstikt wordt door dat kwaad. Die schepping die verloren is in onwil en altijd tegen het gezag van God. Ik vroeg net, ben jij een onwillig mens, eigenwijs, met moeite over de bevelen van God? En toen zei ik, dan moet je je oren openzetten. Dit is de wil van God, jouw heiliging. Hij wil jou geven wat hij alleen kan, wat hij alleen kan. Hij wil jou afzonderen van het kwaad, zoals hij van het kwaad afgezonderd is. En hij wil je afzonderen van het onrecht en van de schijn en van je onwil. En hij wil je richten op zijn volkomen liefde. Op Jezus Christus. Weet je wat hij voor jou gedaan heeft, Jezus? Hij heeft iets gedaan wat jij niet kunt. Hij heeft de wil van God volmaakt gedaan. En zo heeft hij voor jou Gods liefde verdiend. God wil je vanmiddag afzonderen tot die liefde. Hij heeft het voor jou apart gezet, gereserveerd, geheiligd. Als je vaststaat in zijn liefde, zul je Jezus ontmoeten, ook als hij straks komt. Levend of dood, dat maakt dan niet meer uit. Maar je zult erbij zijn als hij straks de hele wereld afzondert voor zichzelf. En die zal ontdoen van de machten van het egoïsme en de schijn. God wil je heiliging. Hij wil je vastzetten in Jezus. In zijn liefde. Waarmee hij je al heeft lief gehad toen je nog niet van hem wilde weten. Toen al. Ik weet zeker, het kan niet anders. Of als je die liefde kent, die God voor jou reserveert. Als je die kent, dan zul je zijn bevelen met blijdschap doen. Ook als het insnijdt in je leven. Ook als je er moeite mee hebt. Want Gods liefde is een beweging van hem uit naar hem toe. Van hem uit naar ons en met ons naar zichzelf. God trekt ons uit de verloren wereld, uit onze onwil, tot zijn liefde. Hij zelf is onze heiliging. Als je de heiliging zo ziet, als een afzondering door God tot zijn liefde, dan kun je je voorstellen dat Paulus de heiliging praktisch maakt op het gebied van seksuele relaties. Waar liefde en leven op ultieme wijze bij elkaar komen. Dit is de wil van God, uw heiliging, dat u zich onthoudt van de ontucht. Voor dat woord ontucht staat in het Grieks het woord porneia. Porno. Daar denken wij gelijk aan. Porneia, porno. U zult zich onthouden van de porno. Seksuele relaties zijn goed, zolang het maar geen porneia is. Misschien denk je dan gelijk aan internet, porno, porneia. Maar porneia betekent alle seksuele relaties buiten het huwelijk om. En daarmee komen we op een spannend terrein. Alle seksuele relaties buiten het huwelijk om, ontucht. In vers 4 wordt Paulus nog concreter. Hij zegt dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Wil je porneia voorkomen? Weet dan je lichaam te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Dat is ook een lastig zinnetje. Wat bedoelt Paulus daar? Voor het woord lichaam staat er letterlijk in het Grieks kaios, dat betekent vat. En dat kun je met goede argumenten uitleggen als vrouw. Petrus zegt dat in zijn brief. Mannen dienen aan de vrouw als het zwakkere vat eer te bewijzen. Maar je kunt het met net zoveel reden uitleggen als een verhullend spreken over het mannelijk geslachtsdeel. Weet dan je lichaam, je vrouw of je geslachtsdeel, te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Ik weet niet hoe je dat hoort, maar als dat zo is, hè, dat je lichaam kunt vertalen met vrouw, dan roept dat woord bezitten mijn protest op. Want een vrouw bezitten, dat is iets als slavernij. Een vrouw bezitten, dat is niet van deze tijd. Dat Paulus er zo over praat, dat kun je misschien nog begrijpen, die is ook een kind van zijn tijd. En zelfs als je niet eens zo'n emancipatievoorstander bent, dan nog gaat dit wel heel ver. Weet dan je vrouw te bezitten. Ik kan me voorstellen dat dat door je hoofd schiet. Nou, voordat je je conclusies trekt, bezitten heeft in de Bijbel nooit iets met macht te maken. Ik bezit een vrouw, nu heb ik macht over een vrouw. Nee. Bezit is altijd iets dat je ontvangt uit de hand van God. En dat je blijft ontvangen. Als je het Griekse woord voor bezitten hier letterlijk vertaalt, dan krijg je verwerven. Voortdurend verwerven. Je moet je vrouw altijd opnieuw veroveren. En omdat je het krijgt van God, is er niets van je bij. Weet dan je lichaam, je vrouw, maar het kan ook je geslachtsdeel zijn. Ik maak geen keuze. Weet het te verwerven in heiliging en eerbaarheid. Die twee laatste woorden zijn cruciaal voor het verstaan. Heiliging, afzondering uit schijn en egoïsme. Afzondering uit de schijn en het bedrog. Afzondering van jezelf tot de gevende liefde van God. Ik word op God gericht. En vanuit God, vanuit zijn liefde, ontvang ik mijn vrouw. En ook mijn beweging naar haar toe getuigt van die liefde van God. Ik heb immers ook mijn eigen lichaam van hem gekregen. In heiliging en eerbaarheid. Eerbaarheid betekent eerbied, ontzag. De ander staat altijd hoger dan jij. Niet alleen God, die sowieso, maar ook je vrouw en ook je eigen lichaam. Altijd hoger dan jij. Je mag er nooit van uitgaan dat jij daar de macht over hebt. Alleen God heeft de macht. Een man heeft geen macht over zijn vrouw. En een man heeft geen macht over zijn eigen lichaam. Dat betekent voor die tijd zeker, maar voor onze tijd net zo goed, een ontzettende opwaardering van de vrouw. Je moet dat zien in het licht van vers 5. Waar Paulus toevoegt dat je niet in hartstochtelijke begeerte je lichaam mag bezitten. Want dat doen de heidenen die God niet kennen. Geen hartstochtelijke begeerte. Geen gepassioneerde drift of lust of willekeur mag de drijfveer zijn waardoor de man zich laat gelden. Of waarmee hij zijn vrouw verwerft. En juist dat was in die heidense cultuur van toen ontzettend normaal tot in de godsdienst toe. Dat het de man vrij stond om zijn lusten te botvieren op vrouwen. Willekeurig wie, hoeveel en hoe vaak. Tempelprostitutie, overspel, heimelijke liefdes. Paulus zegt, wie God kent, doet zo niet. Want de liefde van God is geen lust, maar is afgezonderd voor de ander. Is liefde die zichzelf helemaal geeft. Helemaal. En is ook liefde die bevrijdt, die vernieuwt, die het leven van een ander zoekt op te waarderen, die het bevordert. Niet voor even, niet willekeurig wanneer, niet voor een poosje en dan weer verder kijken. Nee, voortdurend. Want de liefde van God is geen hartstocht, is geen zelfzuchtige passie. De liefde van God is onvoorwaardelijke, eeuwigdurende trouw. Als je je vrouw of je lichaam ontvangt uit de hand van God, dan grijp je niet naar de macht of naar willekeur. Maar dan ken je de trouw en de liefde die zichzelf geeft. Niet half, maar helemaal. Dat is echt een ontzettende opwaardering van de vrouw. Want als dit de praktijk is, dan kan een stiekeme minnares niet. Die kun je er niet naast hebben, want je geeft je helemaal. Laat staan daadwerkelijk overspel. Maar ook een latrelatie kan niet. En ga maar door. Liefde die zich helemaal geeft in een vorm van eeuwigdurende trouw. Die kan zich niet anders richten dan op één persoon. Blijvend. Totaal. Dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. In afzondering en in eerbied voor elkaar. En als je goed luistert, past deze tekst dan ook helemaal in onze tijd en doen de vrouwen ook helemaal mee. Met de trouw van God als gedeelde liefde sta je beide vast. Vast in de liefde van God. Vast in Christus. Waarom zou je dan niet trouwen voor het aangezicht van God? Voordat je je lichaam aan je partner geeft. Want je lichaam is niet van jezelf. En je partner is niet van jezelf. Je kunt ze alleen maar ontvangen uit de hand van God. En anders ben je met macht bezig. Vers 4 bergt nog veel meer toepassingen in zich, waarvan ik er nog een paar aan jullie voor wil leggen. Ik noemde al het huwelijk als uitgangspunt en daarmee de verwerping van overspel enzovoort. Maar je kunt ook binnen het huwelijk blijven. Dat is net zo belangrijk. Misschien wel urgenter in de christelijke gemeente. In hoeveel slaapkamers zetten partners hun instrumentarium niet in binnen een sfeer van machtspelletjes? Worden de grenzen van een vrouw gerespecteerd? En bindt de man zich in vrijheid aan zijn vrouw? En de chemie tussen jullie, is dat de trouw van God of de passie die bij tijden dooft en misschien wel uitdooft? Of als je vrijgezel bent, jonger of veel ouder al. Paulus noemt het in de Korinthebrief de beste manier van leven. Hij zegt, ik zou willen dat jullie allemaal zo waren als ik. Vrij in het dienen van God. Maar lukt het je dan om je lichaam af te zonderen voor de dienst van God? Of lukt dat eigenlijk niet? En wat doe je als je een partner zoekt? Verlang je die uit de hand van God? Of voert hartstocht de boventoon? En hoe zie je hem of haar? Als een probeersel? Als een beeld van jezelf? Wat zijn je maatstaven? Dat een ieder van u zijn lichaam weet te verwerven in heiliging en eerbaarheid. Hoe sta je voor de spiegel te kijken als je 16 bent? Hoe sta je voor de spiegel te kijken als je ouder bent? Naar een lichaam wat je ontvangt van God? Of wat je hekelt? Naar een lichaam waarvan je zegt, ik heb het ontvangen van God en ik ben er tevreden mee, hoe lelijk je jezelf bij tijden ook vindt. Hoe sta je in de spiegel te kijken? En hoe ga je met je lichaam om? Waarom maak je je eigenlijk mooi? En waarom bezoek je de sportschool? Of waarom eet je zoveel? Wij leven in een tijd waarin je je lichaam kunt vormgeven naar eigen wens en smaak. Operaties, plastische chirurgie. We leven in een samenleving waarin dat allemaal kan. Wat is dan een goede weg daarin? Want ons lichaam is niet van onszelf. Dat lijkt wel zo. Als je rondkijkt, dat is de heersende gedachte. Ons lichaam is van onszelf. Ik doe met mijzelf wat ik wil. Maar ook in onze samenleving zijn daar grenzen aan. Polygamie, dat kan niet. Kannibaal gegeten worden, daar moet je niet aan denken. Zelfdoding zonder meer is aan regels onderhevig. Behoort je lichaam aan de Nederlandse wet? Of heb je liever dat het toebehoort aan de wil van God? Hij die je heiligt. Hij die je afzondert voor zichzelf. Je voelt wel mee, denk ik, hoe van al die vragen die ik opwerp, ik raak maar iets aan, hoe weerbarstig de praktijk is. De reddende liefde van God die je afzondert, die doordringt niet zomaar de praktijk van je dagelijks leven. De bevelen van God op gezag van Jezus Christus, die snijden er bij ons in, radicaal. Maar ja, denk je dan, als ik voor de spiegel sta, dan vind ik mezelf lelijk. En dat is dan nog maar het topje van de ijsberg. Of je overziet je leven nu dat wat niemand weet, wat echt privé is, en je denkt, je moest eens weten hoe ongelukkig ik ben. Of je kijkt terug naar vroeger en je denkt, ontucht, ja. Porno. Toen ik de vrouw zag als een lustobject. Of je topt zo vreselijk met seksualiteit en lichamelijkheid. Daar word je heel verdrietig van. Dit is de wil van God. Uw heilige. Ik heb er moeite mee. Het doet me pijn. Ik moet afzien van mijn eigen idee. Ik word met mijn verleden geconfronteerd. Of met de praktijk vandaag. Hoe slap zijn mijn principes? Principes. Hoe kwetsbaar mijn trouw. Hoe giftig eigenlijk mijn driften. Mijn eigen ik. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de bedreigingen die Paulus toevoegt in vers 6 en 8. De Heer is een wreker van dit alles. En wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. De Heer is een wreker. Hij komt op mijn levensstijl terug en hij straft. Ik benoem maar wat er staat, hoe heftig ook. En wie het verwerpt, verwerpt God. Dat is een bedreiging van de eerste orde, die ik vanmiddag ook echt helemaal laat staan. Als je Gods wil aan de kant schuift en zelf de macht in handen houdt over je lichaam, dan ken je God nog niet. Want Hij heeft je gemaakt en niet jij jezelf. Als jij de macht in handen houdt, dan denk je dat je zelf de schepper bent. Als je zelf de macht in handen houdt, als je jezelf probeert vorm te geven, als je je leven zelf probeert te maken, Hou er rekening mee dat je de gevolgen ervan zult ondervinden in het leven. Hoeveel mensen ondervinden niet de last van overspel? Je zult er de gevolgen van ondervinden. Vooral ook straks, als Jezus komt om de wereld te ontdoen van bedrog en van schijn en van egoïsme en van hartstocht. Dan behoor je Christus niet toe. De Heer is een wreker. Wie dit verwerpt, verwerpt God. Maar weet je, juist daarom ben ik zo blij dat de heiliging een geschenk is uit de hand van God zelf. En dat het laatste zinnetje van vers 8 is: God heeft ons de Heilige Geest gegeven. De heiliging komt compleet bij God vandaan. Ook als je er moeite mee hebt. Ook als je je verleden en je heden overziet. Als je het Spaans benauwd krijgt. God heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Om alles waar te maken. Wat jij niet kunt. Wat jou niet lukt. Of wat volgens jouw gevoel onmogelijk is. Dit is de vraag. Verwachten wij het van God zelf en van zijn geest? Of verwachten we het van onze inzichten? De Heilige Geest wil alles in je leven doen. Van wat hier staat. Hij overtuigt je van schijn en van onwil. Hij geeft je daar een blik op, dat je het onderscheidt. Hij wijst precies aan wat schuld is en wat goed. Maar ook hij zegt, kom mee, die onuitsprekelijke liefde van God in Christus, die wil je reinigen van je onheilige levensstijl tot nu toe. En zegt hij erbij, ik wil je leren wat jij niet kunt. Ik leer je gehoorzaamheid aan Gods gebod. Ook al doet het pijn, ook al snijdt het diep in. Ook al moet je keuzes maken die je tot nu toe niet maakte. Ik wil je laten ervaren dat in de afhankelijkheid van mij, zegt de Geest, de hoogste vrijheid ligt die er in dit leven denkbaar is. Eigenlijk draait heel de heiliging om één gebed. Geef mij de Heilige Geest. Uw naam worden geheiligd. Wie zo leeft door de Heilige Geest, mag zich er vanmiddag ook mee troosten dat de Heere God een wreker is. Ja, je kunt je ermee troosten dat God wreekt. Dat hij terugkomt op onrecht en op schone schijn. Ik denk aan vrouwen die worden verkracht in hun eigen huwelijk. Aan mannen die zo vaak terugvallen in porno en in lust. Ik denk aan onontkoombare scheidingen of misbruikte meisjes. De Heere komt erop terug. Onrecht wordt gewroken en schone schijn wordt gestraft. Maar wie in Christus is vastgeschroefd, wie vaststaat in de Heere, die zal op het gezag van de Heer Jezus in de vrijheid worden gesteld. Ook als je nu je leven overziet en denkt, ik vrij, ik zit zo muurvast in mezelf. Ook als je je leven overziet en denkt, wat heeft God niet te wreken? Als je in Christus bent vastgeschroefd door het geloof, zul je op zijn gezag in de vrijheid worden gesteld die eeuwig duurt. Je wordt voorgoed afgezonderd, geheiligd, tot de liefde van God, die volkomen liefde die zichzelf geeft. Je wordt afgezonderd tot de Heer Jezus, die jou helemaal redt, met alle breuken, met alle pijn. met alle zonden. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Amen. Laten we ons persoonlijk gebed samen voortzetten. Heere onze God, Heilige Vader. Wij danken u dat u ons vanmiddag roept om in heiliging te leven. En wij danken u dat u dat zelf wilt waarmaken. Heilig ons in uw naam, door uw naam te heiligen in ons leven. Geef ons de Heilige Geest, dat die ons overtuigt van zonde en van recht en van oordeel. Maar ook van het reinigende bloed van u, Heer Jezus, van de verzoenende liefde die zichzelf zo geeft, dat wij geheiligd zijn, onheilig. Geheiligden in het bloed van Christus. Geef het ons. En wij vragen u vergeving voor al onze onreinheid, voor de porneia in ons leven, voor de machtswellust, hoe venijnig en klein ook. Voor de onvolkomen liefde. Voor de ontrouw. Voor de afkeer van wat u ons geeft. Voor de afkeer van ons lichaam. En bidden u, Heilige Geest, leer ons uw wil te gehoorzamen. Uw gebod dat ons bevrijdt tot een goed leven. Een leven zonder oordeel, zonder wraak. Drie enige God, wat u eenmaal bent begonnen, wat u vanmiddag in ons leven begint, wil het doen, wil het voltooien. Maak ons rein. En wij bidden u om uw wraak over al het onrecht dat er door de porneia gebeurt in deze wereld. Wij zien uit naar de dag, Heer Jezus, dat u komt. Om allen die van u zijn, uw kinderen, met u mee op te nemen in de lucht. Op de plaats waar u die wereld die zo ligt te verstikken in het onrecht en de schijn en de ongerechtigheid, zult zuiveren van alle kwaad. Kom snel terug, Heer Jezus. En wilt u ons op die dag in de vrijheid stellen van de kinderen Gods. Schenk ons die vrijheid in ons dagelijks leven te ervaren. U weet hoe het huwelijk is van hen die bij ons zijn. Of er samen gebeden wordt. En samen gesproken over u. Of wij elkaar zoeken en niet onszelf. Leer ons in het huwelijk, wat toch de meest belangrijke plaats is van de heiliging, om het te leren. Geef toch dat in ons huwelijk. Uw liefde en trouw woont en regeert. U, Heer Jezus, onze gedeelde liefde, onze gemeenschappelijke visie. En waar het niet zo is, Heere God, wilt u heiligen en redden. En geef ook moed aan hen die zich zo alleen voelen in hun huwelijk, om uw liefde blijvend te vinden, blijvend te geven, om vol te houden. En wijs een weg als dat echt niet meer gaat. Wij bidden u voor hen die alleen zijn gebleven of alleen zijn gelaten. Misschien bewust alleen gebleven. Heere, geef dat wij dan ons leven mogen heiligen tot eer van u. Een tempel van de Heilige Geest. Misschien is het ons verdriet als we alleen zijn. Geef, Heere, dan ook dat wij ons lichaam en onze nood uit uw hand verlangen. Als we alleen zijn gelaten, Heere, u kent de bitterheid. U weet onze schuld. Wilt u ons vastzetten in uw liefde, die onvoorwaardelijk is en graag bereid om te vergeven? Wij bidden u voor allen die pijn hebben ondervonden, tot op de dag van vandaag, van de porneia, ook in ons midden. Heere, wilt u helen waar het mogelijk is. En in de pijn geven, dat wij het mogen volhouden, uit te zien naar de dag van de volkomen verlossing, waarop u alles goed maakt. Beter dan goed. Heere God, wij leggen ons lichaam en onze ziel in uw handen. En bidden u, Heer Jezus, wil die troost, die vastheid, dat fundament in ons leven leggen. Dat wij het eigendom zijn van u. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij loven en prijzen u, want u bent al ons dank waard. Vader die ons hebt gemaakt en die ons onszelf schenkt en elkaar. Zoon die ons hebt verlost en die ons reinigt en redt. Heilige Geest die ons bevrijdt en troost. En heiligt. Vernieuw in ons een vaste geest en leer ons u beminnen als u ons maar mooi vindt, als u mij maar mooi vindt. Kom, Heer Jezus, kom spoedig terug. Maranatha. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven in de collecte te doen, in twee rondgangen. En daarna zingen we Psalm 19, het zesde en zevende couplet uit het zwarte boekje, de oude berijming. In de verdiepingsdiensten proberen we ons de geloofbelijdenis eigen te maken. Daarom zullen we nu gezamenlijk in verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk belijdenis doen van het geloof. En daarna zingen we 2 gezangen als gebed en lofprijzing. hartelijk welkom zo direct na de dienst om nog een broodje te eten en koffie te drinken en wat na te praten over het gehoorde. Zelf kan ik er helaas niet bij zijn door familieomstandigheden. Het is dus niet dat ik het ontloop. Laten we tenslotte bidden om de nabijheid van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.